Goedenavond, dames en heren. Van harte welkom bij de derde avond in de themareeks Viermaal Waarheid. Op 4 november zijn we afgetrapt met theoloog Peter Nissen. Op 25 november hebben we hier journalist Theo Verbrugge ontvangen. En dat was de allerlaatste avond voordat de nieuwe lockdown inging. Nou staan we hier op de allerlaatste avond van de lockdown. Maar gelukkig kunnen we hier op verantwoorde wijze samenkomen. Van harte welkom, Emmanuel Rutte. Even huishoudelijk. We kunnen vanavond nog geen drankje hier drinken met elkaar. Vanwege de verplichte sluiting om 10 uur 's avonds. Wel is het mogelijk om halverwege de avond even een kopje koffie of thee te halen en die op uw plaats op te drinken. Er staat u een heel interessant programma te wachten vanavond. De eerste helft van de avond is centraal, een lezing. De tweede helft kunnen we meer interactief met vragen. Ja, houdt u zich vooral niet in en bedenk gerust alvast wat u aan Emmanuel Rutte zou willen vragen. Ja, het is een stormachtige dag, een aantal stormachtige dagen. En we mogen ook luisteren naar iemand met een stormachtige achtergrond. Iemand die zich niet alleen in filosofie roert, maar ook in wiskunde. En iemand die zich niet alleen over het christendom uitspreekt, maar, zo vertelde Wikipedia mij, ook over het vliegend spaghettimonster, de vliegende theepot en de onzichtbare eenhoorn. Ik zal u niet langer in spanning houden. Graag een hartelijk applaus voor filosoof Emmanuel Rutte.
Goed, laat ik beginnen met mijn dank uit te spreken aan de protestantse gemeente en natuurlijk aan Ruud in het bijzonder om hier vanavond te mogen spreken over een eeuwenoud thema, de grote vraag van Pilatus. Wat is waarheid? Waarheid zal ons vanavond gaan bezighouden. Wat ik zal doen, ik zal 3 verschillende opvattingen over de aard van de waarheid bespreken. En om die opvattingen voor het voetlicht te brengen, is het van belang om ons te realiseren dat iedere opvatting over de aard van de waarheid uiteindelijk teruggaat op een bepaalde opvatting over de relatie tussen taal, denken en werkelijkheid. Dus we gaan 3 verschillende manieren bekijken hoe taal, denken en werkelijkheid samenhangen. Dat ga ik niet in abstracto doen, dat ga ik in concreto doen. Ik ga dat doen door een concrete levenspraktijk in het spel te brengen, om die opvattingen uiteen te leggen. En de concrete levenspraktijk die ik in het spel breng is de retorica. Dus we gaan vanuit de retorica ons bezinnen op verschillende waarheidsopvattingen. Dus die vraag wat is waarheid wordt nu eerst de vraag, wat is retorica? Nu, retorica in algemene zin is een kunst, een techne in het Grieks, een kunst, een techne, om goed en overtuigend te spreken. Het gaat om goed spreken, eloquent, levendig, kleurrijk, aantrekkelijk. En het gaat om overtuigend spreken, het gaat om overreden. Kortom, retorica is altijd al tegelijkertijd een leer der welsprekendheid, waarin het goede spreken naar voren komt, en zij is een overredingskunst, waarin het overtuigen aan de orde is. Toch is zij een techne, een kunst, en heeft zij uiteindelijk 1 doel, in het Grieks 1 telos. En het doel van de retorica is uiteindelijk heel eenvoudig. Effectief communiceren, daar gaat het om in de retorica. Effectief communiceren. Het gaat erom dat je als redenaar, als orator, als retor, als spreker in staat bent om te verbinden. In staat bent om, als het ware, de ziel van de toehoorder te bewegen door middel van spraak. Om de woorden, als het ware, in de ziel van de toehoorder te leggen. En zo inderdaad een verbinding aan te gaan. Zodat u, het publiek, de toehoorder, zich voelt aangesproken, aangeraakt. En dat u inderdaad datgene wat wordt verteld kunt begrijpen, waar het woord grijpen in zit. Dat is de grote opdracht van de orator. Nou, deze retorica als praktijk, dat weet u denk ik, ontstond in het oude Griekenland. In de tijd van de Atheense stadstaat. En in dat oude Griekenland nam die retorica een zeer voorname plaats in. Zij werd gezien als een van de hoogste bezigheden. Alle leden van de elite, om dat woord maar eens te gebruiken, waren allemaal stuk voor stuk oratoren of redenaars. Ze beschikten allemaal over de macht, over de kracht van het woord. En überhaupt werd een goede beheersing van de taal beschouwd als een van de hoogste deugden. Ook binnen de politiek en het recht nam de retorica een vitale plaats in. Want wilde je als vrij burger jouw politieke en jouw gerechtelijke belangen verdedigen, dan moest je in het openbaar het woord voeren. Dus recht, retorica en politiek hingen hecht met elkaar samen. Maar belangrijker is nog dat in die tijd retorica werd gezien als een praktijk die het hele stelsel van zin, van betekenis, van waarden, als het ware in stand hield. Door het woord van de dichters en de oratoren werd de hele cultuur als het ware gedragen, in stand gehouden en doorgegeven. Het grote belang van het woord voor ook het in stand houden en doorgeven van de cultuur. Opdat er überhaupt zoiets als cultuur is. Nou, met die gedachte hangt een hele specifieke opvatting van waarheid samen. En die opvatting, de eerste opvatting, dat begrijpt u, zal ik aanduiden met de waarheidsopvatting van de klassieke oratoren. Denkt u aan Gorgias, Isocrates, de klassieke oratoren. En de gedachte was dat het woord inderdaad machtig is, omdat de zaken überhaupt alleen zo verschijnen als ze in het spreken door de oratoren worden voorgesteld. Door te spreken wordt alles tegenwoordig gesteld, vond men, en wordt voorkomen dat alles wegzinkt in het niets. Het woord laat alles schijnen, laat alles schitteren, glanzen, kleur krijgen. En de ons omringende leefwereld, de ons omringende wereld van verschijnselen en verschijningen, is een wereld die wordt gesticht, die wordt gesticht, die wordt voortgebracht in en door het woord. Kortom, de zaken verschijnen krachtens het woord. En daarom vond men dat het woord de hegemoon is, heer en meester over de waarheid. Het spreken, vond men, het spreken sticht waarheid. Het spreken bewerkt waarheid. De taal, vond men, de taal is het in werking stellen van de waarheid zelf. Zo ver ging die opvatting. Überhaupt was het woord datgene wat ervoor zorgde dat er überhaupt verschillen waren. Zonder het woord zouden er helemaal geen verschillen zijn. Geen verschil tussen mens en dier, geen verschil tussen redelijk en onredelijk, tussen eerzaam en eerloos, tussen moedig of laf, al die verschillen zouden niet bestaan. Er zou wel een materiële wereld zijn, er zou wel stof zijn, maar zonder het woord zou er geen geestelijke wereld zijn, waarbij dus woord en geest hier gaan samenhangen. Er zou geen liefde zijn, geen vriendschap, geen cultuur, geen politiek, zonder het woord. En überhaupt stelde men dat we in het spreken, in de act van het spreken, überhaupt onze eigen identiteit stichten. Wij worden onszelf, wij vormen een identiteit door ons sprekend in te voegen, zou je kunnen zeggen, in het geheel van verhalen van de traditie, die als een weefsel over de wereld zijn uitgespreid. Door te luisteren naar wat de taal te zeggen geeft, door te luisteren naar wat de taal te zeggen heeft, door daar ontvankelijk voor te zijn, door een omgevingsbewustzijn te hebben, spreek je in en voeg je in dat geheel van verhalen, in dat geheel van traditie. En word je uiteindelijk iemand, ontwikkel je een identiteit. Dus het existentiële belang van het woord, van het spreken, voor de vorming van de persoonlijkheid. Ook dat werd erkend. Überhaupt stelde men dat er in de taal iets interessants gebeurt. Wat is dat eigenlijk, spreken, taalgebruik? Maar de gedachte was dat de taal eigenlijk een spel is. Een spel van tegelijkertijd onthullen en verhullen. In het spreken, in het kiezen van de woorden die wij kiezen, zijn we altijd al tegelijkertijd bezig met iets ontbergen en iets toedekken, iets verbergen. We laten iets, als het ware, in de onverborgenheid aankomen, maar tegelijkertijd dekken we andere zaken toe in de verborgenheid. We schijnen iets op vanuit het spreken. We laten bepaalde dingen in het licht treden. Door het spreken laten we bepaalde dingen in het licht treden. Maar u begrijpt al, door dat te doen ben je altijd tegelijkertijd bezig om andere zaken toe te dekken. Nu, dat in het licht laten treden, dat iets laten verschijnen door het spreken, dat was het centrale idee van de klassieke oratoren. Wij laten iets verschijnen, iets schijnen, iets zijn, door te spreken. Dus door te spreken, zou je kunnen zeggen, openen wij een soort geestelijke ruimte waarbinnen de dingen überhaupt pas aanwezig kunnen zijn. We openen een ruimte waarbinnen er überhaupt pas iets aanwezig kan zijn. Kortom, met het vergaan van de woorden vergaan ook de dingen. Het woord, de taal, verschaft de dingen hun zijn. De dingen zijn er dus louter en alleen voor ons spreken. Dat is de klassieke oratorische opvatting van de aard van de waarheid. Wij stichten waarheid, wij stichten werkelijkheid door te spreken. Nou, een bekende tegenwerping is uiteraard dat op deze manier alles volstrekt willekeurig lijkt te zijn. Alles lijkt volstrekt gratuit te zijn. Kunnen de oratoren in hun spreken niet alles maar laten verschijnen wat ze willen? He? Ontstaat er zo geen totale willekeur? Waar is dan nog het onderscheid te maken tussen waar spreken en onwaar spreken? Dat is de kritiek op de klassieke oratoren. Hoe moeten wij dan nog een onderscheid maken tussen waar spreken, ware woorden en onwaar spreken, onware woorden? Nu, het antwoord dat de klassieke oratoren geven is, denk ik, veelzeggend. Men zal erop blijven wijzen, vanuit hun opvatting, dat er geen waarheid is en geen recht is buiten het woord. Buiten het woord, buiten het spreken, buiten de logos, is er slechts duisternis en verschijnt er niets. Dat zal men blijven benadrukken. Maar bovendien is er niet zomaar sprake van willekeur, want het spreken zelf, de logos, het spreken zelf, is wel degelijk aan regels gebonden. Er zijn grammaticale regels, er zijn praktische regels, er zijn prudentiële regels. En bovendien, je kunt als redenaar niet zomaar alles laten verschijnen wat je wilt. Natuurlijk niet. Je kunt alleen iets adequaat laten verschijnen indien jouw spreken, indien jouw woorden zich adequaat invoegen in dat weefsel van verhalen dat al over die wereld is uitgespreid. Kortom, wil je adequaat spreken, wil je werkelijk iets laten verschijnen, dan zul je eerst moeten luisteren, je zult ontvankelijk moeten zijn en je zult je moeten weten in te voegen door te luisteren, inderdaad, naar wat er speelt en door te luisteren naar wat de taal zelf te zeggen geeft en wat de taal zelf te zeggen heeft. En bovendien, je zult moeten overtuigen. Je zult werkelijk moeten moveren, bezielen, aanraken, verbinden. Je zult moeten enthousiasmeren. Kortom, het is niet gratuit. Het is niet willekeurig. Dit dus ten aanzien van die eerste opvatting van de waarheid. De retorische, de klassiek retorische waarheidsopvatting. Nou, deze opvatting kwam natuurlijk in een frontale botsing, zou je kunnen zeggen, met een hele andere opvatting over de aard van de waarheid. Namelijk de opvatting van niemand minder dan Plato. De grote Plato, de grote filosoof Plato, die trok ten strijde, die bond de strijd aan met de klassieke oratoren, met Gorgias en anderen. En wat Plato de klassieke oratoren verweet, is dat de klassieke oratoren uiteindelijk helemaal geen onfeilbare, zekere, ware kennis leveren. Die klassieke oratoren, zei Plato, die geven eigenlijk alleen maar onzekere meningen. Tijdelijke opinies. Feilbare opvattingen. Maar geen absolute waarheid. Die retorica, zei Plato, is alleen maar een verleidingskunst. Het is alleen maar verleiding. Het is schone schijn. Het is kookkunst voor de ziel, zei Plato. En sterker nog, het is niet alleen maar verleiding en schone schijn. Nee, het is ook nog eens een keer ompraten. Het is misleiden, zei Plato. Retorica is bedriegelijk. Het is kwaadaardig zelfs. We krijgen hier een hele lage waardering van die retorica bij Plato. Het is uiteindelijk kwaadaardig en bedriegelijk. Kijk, wat Plato eigenlijk doet, is de retorica veroordelen, omdat Plato een onderscheid gaat maken, een onderscheid wat de klassieke oratoren niet maakten, namelijk het onderscheid tussen de valse schijn en het ware zijn. Wat vind je bij Plato? Datgene wat de oratoren laten verschijnen, laten zijn, de schijn, wordt bij Plato vals. De onsomringende leefwereld van de verschijnselen en verschijningen, die volgens de oratoren wordt gesticht in de taal, in het spreken, is volgens Plato een valse wereld, een valse schijn. Nee, zegt Plato, we moeten wegblijven van de valse schijn en we moeten op zoek naar het ware zijn. En dat woord van de oratoren, dat woord van de redenaars, u raadt het al, had volgens Plato alleen betrekking op die valse schijn. En dat ware zijn, hoe kunnen we dat leren kennen? Nou, niet door het woord, niet door het spreken, nee, zei Plato, nee, niet door het woord. Het ware zijn, dat zich bevindt aan gene zijde van de ons omringende wereld, hè? Dat ware zijn kunnen wij alleen ontdekken, leren kennen, door intellectuele contemplatie. Door aanschouwing met het geestesoog. En zo breekt Plato de macht van het woord, ziet u? Zo breekt Plato de macht van het woord en zo breekt Plato ook de macht van de oratoren. Want dat woord van de redenaars heeft alleen maar betrekking op die valse schijn van de ons omringende leefwereld. En de filosoof zal het ware zijn, de werkelijke werkelijkheid, het absolute, de waarheid met een grote W ontdekken, niet door het woord, maar door intellectuele contemplatie. Dat is eigenlijk wat Plato als repliek geeft op de klassieke oratoren. Ja, en die filosofische waarheidsopvatting van Plato is natuurlijk heel anders dan die van de klassieke oratoren. Want, u raadt het al, bij de klassieke oratoren is de schijn natuurlijk uiteindelijk het zijn zelf. De schijn voor de klassieke redenaars, de schijn, datgene wat wij laten verschijnen, datgene wat wij laten schijnen, dat is volgens de klassieke oratoren natuurlijk het zijn zelf. Dat produceren wij, dat scheppen wij. Maar bij Plato wordt die schijn dus vals. Niet alleen maar schone schijn, nee, valse schijn. Goed, dan de vraag natuurlijk, hoe zouden de klassieke oratoren op Plato kunnen reageren? Deze frontale aanval van Plato, hoe kan een Gorgias, hoe kan een klassieke orator hierop reageren? Nu, het antwoord van de klassieke oratoren is interessant. Want, wat stelt men? Men stelt het volgende. Is het spreken van Plato niet een voorbeeld van precies het soort spreken waarop de klassieke oratoren altijd al gewezen hebben? Als Plato het pleit wint, dan gaan zijn verhalen, de verhalen van Plato, uiteindelijk ook deel uitmaken van dat weefsel van verhalen dat over de wereld is uitgespreid. Als Plato het pleit wint, dan komt dat omdat Plato er in feite blijk van geeft zelf een buitengewoon groot orator te zijn. Dan wint Plato het pleit. Dan wint Plato het pleit door de grote retorische kracht van zijn betoog. Precies omdat Plato zelf gebruik maakt van de macht, van de kracht, van de magie van het woord. Precies omdat hij dat adequaat doet, wint hij het pleit. En zo zie je in feite hoe allesomvattend die klassieke retorische waarheidsopvatting eigenlijk is. Zelfs Plato's betogen, indien succesvol, gaan deel uitmaken van dat weefsel van verhalen waarop de klassieke oratoren altijd al gewezen hebben. Kortom, er is voor hen, voor de klassieke oratoren, dus geen waarheid buiten de verwoording. Alles wordt bij hen teruggebracht tot de scheppende functie, de scheppende rol van de taal. Kijk, er is wel waarheid volgens de klassieke oratoren. Natuurlijk is er wel waarheid. Alleen de waarheid voor de klassieke oratoren is precies datgene wat succesvol, adequaat, in en door het spreken wordt tevoorschijn gebracht. Er is een identiteit, een overeenkomst tussen waarheid en datgene wat wij in het spreken succesvol weten te laten verschijnen. Dus er is wel waarheid, maar die waarheid ontstaat in het spreken. En dat is uiteraard datgene waar Plato afstand van neemt. Goed, dit zijn de eerste twee opvattingen over de aard van de waarheid. De klassieke redenaars en Plato. Wat ik nu wil doen, ik wil daar een derde opvatting tegenover zetten. Een derde opvatting tegenover zetten. En dat doe ik opnieuw door een bezinning op die retorica. Dus die retorica blijft mij helpen om ook die derde opvatting naar voren te brengen. Kijk, bij de klassieke oratoren was de retorica natuurlijk het eerste, het belangrijkste. Hè? De retorica bij de klassieke oratoren was dat waar het begint, waar het om gaat. Je zou kunnen zeggen dat bij de klassieke redenaars de retorica eigenlijk de eerste filosofie was, ziet u? De eerste filosofie. Nou, dan krijgen we Plato, een hele negatieve duiding. Hè? Retorica als kwaadaardig. Dan zitten we helemaal aan de andere kant. Hè? Hebben we de uiteinden van het spectrum hebben we gehad. Hè? Nu, wat ik wil voorstellen is een wat meer neutrale duiding van retorica. Een wat meer neutrale duiding van retorica, om dan te begrijpen welke waarheidsopvatting daarmee kan worden verbonden. Nou, die neutrale opvatting van retorica, die kijkt eigenlijk naar die retorica en die zegt eigenlijk dit. Ja, retorica is gewoon een discipline, een vak, een leervak, om in ieder onderwerp aan te wijzen wat overtuigend is. De retorica is gewoon een kunst om in ieder onderwerp het overtuigende aan te wijzen. Dus die retorica is de wetenschap, zou je kunnen zeggen, van het overtuigende. Van wat ons als mensen overtuigt. Dus laten we eens gaan kijken naar dat overtuigende. En ik neem u mee in een gedachte-experiment. Dat doen filosofen soms, die komen met een gedachte-experiment. Ik neem u mee. Neem een logische redenering. Gewoon een of andere logische redenering. Alle mensen zijn sterfelijk. Socrates is een mens. Dus Socrates is sterfelijk. Gewoon een redenering. Is het nou zo dat wij deze redenering overtuigend vinden omdat ze logisch geldig is? Optie 1. Of noemen wij deze redenering logisch geldig omdat ze ons ten diepste overtuigt? Is het nou zo dat een logische redenering overtuigend is omdat het een logische wet is? Of is het eigenlijk andersom? is het veeleer zo dat wij een logische redenering, een logische wet noemen, omdat die logische redenering ons onvervreemdbaar, ontegenzeggelijk, ten diepste overtuigt. Nou, als u daarover nadenkt, dan zult u, denk ik, het met mij eens zijn dat het precies die tweede optie is. We vinden het ten diepste overtuigend en dus noemen we het een logische wet. Kortom, het overtuigende, dat wat ons ten diepste overtuigt, begrondt met DT, werkwoord, hè, begrondt uiteindelijk het logische. Het ons overtuigende gaat in feite aan het logische vooraf. En dat zou je kunnen zeggen, dat geldt voor al onze kennis. Dat geldt niet alleen voor de logica, dat geldt voor al onze kennis. Op geen enkel moment verlaten wij de sfeer van het ons overtuigende. Op geen enkel moment treden wij buiten de context van datgene wat ons als mensen ten diepste overtuigt. Dat betekent dus dat wij voor altijd geworpen zijn, om die term maar eens te gebruiken, wij zijn als mensen voor altijd geworpen in de sfeer van het ons overtuigende. En buiten die sfeer van het ons overtuigende kunnen wij nimmer treden. Die sfeer van het voor ons overtuigende is onoverschrijdbaar. Die sfeer, zou je kunnen zeggen, is allesomvattend. Wij kunnen nooit buiten die sfeer stappen om een reis te maken naar het absolute. Wij kunnen nooit buiten de sfeer van het ons overtuigende stappen om een reis te maken naar de werkelijke werkelijkheid. De wereld zoals die in en voor zichzelf is. De wereld zoals die in en voor zichzelf is, het absolute. De wereld zoals die is, onafhankelijk van ons menselijk perspectief, is voor ons principieel ontoegankelijk. Het project van Plato moet falen. Dat ware zijn zal nooit door ons in het vizier gekregen kunnen worden. Dus het voor ons overtuigende, dat wat ons als mensen, en dat neem ik universeel, niet jij, niet ik, nee, ons, universeel. Dat wat ons als mensen ten diepste overtuigt, is uiteindelijk de rots, zou je kunnen zeggen, de rots waarop onze spade afketst. Het is het laatste factum, het is de grond van al onze kennis. Binnen die sfeer van het voor ons overtuigende, binnen die sfeer, die eigenlijk iets magisch heeft, hè? Binnen die allesomvattende sfeer, waarbuiten wij nooit kunnen treden, binnen die sfeer, wat ik de wereld voor ons noem, binnen de wereld zoals die voor ons is, binnen de wereld zoals wij als mensen die ervaren en denken, binnen de wereld voor ons doen wij al onze projecten. Binnen die wereld lezen wij, denken wij, schrijven wij en sterven wij. We zijn altijd voorgoed geworpen in de wereld voor ons. En dat is de essentie van mijn wereld voor ons kennisleer. En dat is de derde opvatting van waarheid. Dus waarheid voor ons. Nu, een andere ingang tot deze kennisleer, tot deze opvatting, is een korte reflectie, een hele korte reflectie, om nog even een tweede ingang te geven op onze menselijke conditie. Gewoon even een reflectie op ons mens zijn. Om met Heidegger te spreken, de mens is geworpen. Wij zijn in de wereld geworpen. En als mensen zijn wij geworpen en proberen wij houvast te zoeken. En hoe zoeken wij houvast in deze wereld? Door ons te oriënteren. En hoe oriënteren wij ons? Wij oriënteren ons door voortdurend de wereld te interpreteren. Wij zijn interpreterende wezens. Al ons spreken, al ons denken, al ons ervaren is altijd al een menselijk spreken, een menselijk denken, een menselijk ervaren van interpretatie. Kortom, we zijn menselijk al te menselijk, zou je kunnen zeggen. Nu, dat betekent dus dat wij inderdaad, hè, Dat betekent dus dat wij inderdaad, omdat we nooit buiten onze menselijke conditie kunnen stappen, geen toegang hebben tot de absolute werkelijkheid. En dus inderdaad ons begeven binnen de wereld zoals wij die denken en ervaren. Binnen de wereld voor ons. Maar, en dat is het springende punt, het feit dat wij inderdaad geworpen zijn in de wereld voor ons, betekent niet dat bijvoorbeeld metafysica, om dat woord maar eens te noemen, onmogelijk is. En daar ga ik tegen de filosoof Kant in. Ja? Dit is geen Kantianisme voor de kenners. Dit is geen Kantianisme. Want al onze projecten voltrekken wij binnen de wereld voor ons. Dat betekent dus dat metafysica ook als project mogelijk blijft binnen de wereld voor ons. Wij kunnen gewoon metafysica bedrijven. Wij kunnen gewoon godsargumenten ontwikkelen. Wij kunnen gewoon spreken over het transcendente, over het bovennatuurlijke, over de grond van de werkelijkheid, over de grond van het zijn. We kunnen dat allemaal doen. Die taal kunnen wij in stand houden, zolang we ons maar realiseren dat wij dat doen, binnen de context van de wereld voor ons. Wat krijgen we dan? Een metafysica voor ons. Dan krijgen wij een metafysica voor ons. En binnen die wereld voor ons kunnen wij dus als mensen, precies omdat het gaat over de wereld zoals wij die denken en ervaren, kunnen wij dus binnen die wereld voor ons gebruik maken, vruchtbaar, effectief gebruik maken van onze onvervreemdbare, van onze diepste menselijke intuïties. Die diepste onvervreemdbare intuïties mogen wij binnen de wereld voor ons inzetten om tot een metafysica voor ons te komen. Want het is precies de wereld zoals ze voor ons is. En als je dat doet, dan krijg je een zeer interessante metafysica. Sterker nog, een groot deel van mijn werk als filosoof bestaat eruit om argumenten te ontwikkelen, rationele argumenten te ontwikkelen voor het bestaan van God. En die argumenten, die rationele argumenten voor het bestaan van God, die kunnen zeer goed verdedigd worden, onderbouwd worden, precies binnen deze wereld voor ons metafysica. En zo krijgen we de conclusie dat God bestaat. De conclusie dat God bestaat kan overeind gehouden worden binnen de context van de wereld voor ons. En wat krijgen we dan? Een God voor ons. Is dat zeg maar een probleem, een God voor ons? Nee. Want wij zijn zelf geen goden, wij zijn mensen. Uiteindelijk gaat het er ook om dat we onze reden gebruiken, dat we kijken waar de reden ons toe leidt, precies binnen die context van de wereld voor ons. En als we ons nader bezinnen op die wereld voor ons, dan realiseren wij ons natuurlijk dat de wereld zoals deze voor ons is, natuurlijk ten diepste betrokken is op taal. Nu komt de taal weer binnen, ziet u? Want de wereld zoals wij die verstaan, de wereld zoals wij die als het ware interpreteren, de wereld voor ons, is natuurlijk ten diepste betrokken op taal. Omdat wij taaldieren zijn. Wij zijn taalwezens. Wij ademen taal, wij leven vanuit taal. Taal is een macht die het gegevene doordringt. Taal is voor ons de adem van waaruit wij leven. Dus die wereld voor ons, die is dus talig. Die moet talig zijn. Het is niet alleen maar zo dat woorden ertoe doen, omdat de keuze van de woorden het perspectief op de zaak bepaalt. Ja, dat is ook zo, natuurlijk, dat is ook zo. De keuze van de woorden bepaalt uiteraard het perspectief op de zaak. Dat is zeker zo. Maar binnen de wereld voor ons, binnen de sfeer van het ons overtuigende, gaat het net een stapje verder. De woorden doen ertoe, omdat de zaak zelf uiteindelijk verschijnt als een door de taal ontsloten zijn. Ziet u? Woorden doen ertoe. Binnen de wereld voor ons, woorden doen ertoe, omdat de zaak zelf altijd al, van meet af aan, wordt ontsloten in de wereld voor ons, wordt ontsloten in en door de taal. En dat betekent vervolgens dat een reflectie op taal, een bezinning op taal, een analyse van de taal, ons inzicht geeft in de structuur van de werkelijkheid. Binnen de wereld voor ons, binnen de wereld zoals ze voor ons is, die inherent talig is, kan het niet anders dan zo zijn dat wie iets wil leren over de structuur van de wereld, de wereld voor ons, wie iets wil leren over de structuur van het zijn, het zijn voor ons, zich kan toeleggen op een analyse van de taal. De taal wijst hier ons de weg. Het is de taal zelf die ons de weg wijst. De taal wordt een teken van de structuur van de wereld. Dat is denk ik van groot belang om in te zien. Kortom, die metafysica, die wereld voor ons metafysica, die wordt heel sterk. Want ze mag gebruik maken van intuïties. Ze mag gebruik maken van diepe, onvervreemdbare intuïties. Maar die wereld voor ons metafysica mag ook gebruik maken van taalanalyse. Dus taalanalyse wordt een instrument in de handen van de metafysicus. En dat is denk ik heel interessant. Ik wil daarom als laatste in deze analyse wil ik jullie een voorbeeld geven van hoe krachtig deze wereld voor ons metafysica in feite is. Hoe elegant we daar een godsargument uit kunnen afleiden. Als wij inderdaad geworpen zijn in de wereld voor ons, en van daaruit leven en onze projecten doen, dan kunnen wij uitgaan van een diepe, intieme parallelie, overeenkomst tussen denken en zijn. Want binnen de wereld voor ons is het zijn natuurlijk altijd het zijn voor ons. En het zijn voor ons is natuurlijk, ik zou bijna zeggen, per definitie, gelijkvormig aan, parallel aan, overeenkomstig aan het denken. Dus die klassieke gedachte dat er een diepe parallelie is tussen denken en zijn, dat de orde van het denken de orde van het zijn weerspiegelt, hè? Dat de orde van het denken naadloos aansluit bij de orde van het zijn, die hele diepe oude gedachte, die kunnen we opnieuw binnen de wereld voor ons metafysica productief maken. En dat betekent dus dat je kunt zeggen dat elk contrast, elk onderscheid, elk contrast in het denken altijd gepaard moet gaan met een contrast in het zijn in de wereld. Als er werkelijk een diepe parallelie is tussen denken en zijn, ik heb zojuist betoogd dat binnen de wereld voor ons het heel redelijk is om te denken dat er een parallelie is tussen denken en zijn, dan is elk contrast, elk verschil in het denken altijd overeenkomstig met een verschil in het zijn. En wat betekent dat? Dat betekent iets buitengewoon interessants. Dat betekent dat er in de werkelijkheid, in de wereld, de wereld voor ons, ik zal het niet meer doen, maar voor de duidelijkheid, dat er in de wereld uiteindelijk geen universele eigenschappen zijn. En dat wordt mijn laatste beweging. Ik leg het uit. Maakt u zich geen zorgen, ik leg het uit. Er zijn dan geen universele eigenschappen. En wat is een universele eigenschap? Wat is een universele eigenschap? Heel simpel. Een universele eigenschap is een eigenschap die alle dingen hebben. Een eigenschap is universeel als alles wat bestaat die eigenschap heeft. Oké? Een eigenschap is universeel als alles wat bestaat, maar dan ook alles wat bestaat, die eigenschap heeft. Nu, wij kunnen nu laten zien dat zulke eigenschappen er niet zijn. Want elk contrast in het denken, rood, niet rood, rond, niet rond, mens, niet mens, stof, niet stof, geest, niet geest, elk contrast in het denken moet gepaard gaan met een contrast in de werkelijkheid.
Ziet u?
En dan zijn er dus geen universele eigenschappen. Nou zou je kunnen denken, ja, so what? De conclusie die we nu samen bereiken, dat er geen universele eigenschappen zijn, daarvan zou u kunnen zeggen, nou en? Who cares? So what? Nou, dan zijn er geen universele eigenschappen. Maar als u even met mij meegaat, heel even met mij meegaat, dan ziet u de enorme gevolgen van deze conclusie. Want als er werkelijk geen universele eigenschappen zijn, dan is bijvoorbeeld het materialisme onwaar. Het materialisme, volgens welke alles bestaat uit materie, het materialisme, volgens welke alles stof is, is dan dus onwaar. En het naturalisme, volgens welke alles natuur is, is dan ook onwaar. Dan moeten er dus niet-materiële dingen zijn. Dan moeten er dus niet-natuurlijke, lees, bovennatuurlijke dingen zijn. Als er werkelijk geen universele eigenschappen zijn, dan is niet alles immanent. Dan moet er dus een transcendent rijk zijn. Dan moet er een rijk van de geest zijn. We krijgen enorm veel gevolgen van deze eenvoudige conclusie. Als er werkelijk geen universele eigenschappen zijn, dan moet de vrije wil bestaan. Want niet alles is dan gedetermineerd. Als er werkelijk geen universele eigenschappen zijn, dan moeten er onvergankelijke dingen zijn. Want niet alles is vergankelijk, ziet u? Dan krijgen we onvergankelijke dingen. Dan krijgen we eeuwige dingen. Dan krijgen we onsterfelijke dingen. Dan krijgen we onveroorzaakte dingen. Geestelijke dingen. Noodzakelijk bestaande dingen. Kortom, het hele klassieke wereldbeeld, zoals we dat tot aan de nieuwe tijd altijd omarmd hebben, dat hele klassieke wereldbeeld, krijgen we eigenlijk helemaal weer terug. Het zijn, de werkelijkheid, is blijkbaar zodanig, zo pluriform, zo rijk geschakeerd, zo inclusief zou je kunnen zeggen, zo veelzijdig, zo pluriform, dat ze zich door geen enkel keurslijf van de vorm alles is dit, alles is dat, alles is zus of alles is zo, laat dwingen. Het zijn, en dat is dan de laatste waarheid waarop we uitkomen, binnen de wereld voor ons. Het zijn is dan zo rijk geschakeerd, zo veelzijdig, dat ze zich door geen enkel keurslijf laat knechten. Voor iedere eigenschap die wij bedenken, is er altijd een ding, dat die eigenschap niet heeft. Kortom, het zijn, en dat is dan de laatste waarheid over het zijn. Het zijn, de werkelijkheid, de wereld, is radicaal vrij. Dat is dan de laatste waarheid over het zijn. Het zijn, de werkelijkheid, is radicaal vrij, omdat ze zich door geen enkele alles is dit of alles is dat theorie laat vangen. Maar als het zijn radicaal vrij is, dan is het zijn, de wereld, uiteindelijk begrond in subjectiviteit, in een subject. Want radicale vrijheid is altijd de vrijheid van iets. Als het zijn geen enkele universele eigenschap in stand houdt, dan is het zijn, de werkelijkheid, een instantie die radicaal vrij is, ja, maar sterker nog, die eigenlijk altijd een beweging maakt van de negatie, wat filosofen dialectiek noemen. Het zijn is altijd een beweging van de negatie. Het zijn heeft altijd de negatie, het niet in zich. En dat is typisch een beweging van de geest. Dat is typisch een beweging van de geest. Een instantie die radicaal vrij is en elke universele eigenschap negeert, hè, is precies datgene dat hoort bij, intiem verbonden is met de geest. En zo komen we tot de conclusie dat de geestelijke grond, dat eigenlijk moet ik zeggen dat de grond van het zijn, de grond van de werkelijkheid, geest is. De grond van de werkelijkheid is dan geist, geest. Dan is er een bewust wezen, dan is er een geestelijk bewust wezen dat gezeteld is, zou je kunnen zeggen, aan de wortel van de werkelijkheid, aan de grond van de wereld. En dan komen we dus uit, door deze reflectie, door de geschiedenis heen, van de klassieke redenaars naar Plato, naar de wereld voor ons kennisleer, die ik dan zelf ontwikkeld heb in mijn boek Contra Kant onder andere, komen we uit bij de conclusie dat een radicaal vrij zijn niet anders dan begrond kan zijn in de geest. En zo spreekt de taal tot ons, zo spreekt de logos tot ons, door erover na te denken natuurlijk, zo spreekt de taal, de logos tot ons, en spreekt ze tot ons in de zin dat ze haar eigen grond prijsgeeft. Ze spreekt tot ons, logos, door te zeggen, mijn grond, de grond van het zijn van de werkelijkheid, is ten diepste geest. En dat is denk ik een heel mooi, prachtig godsargument, wat we in het vizier krijgen door inderdaad uit te gaan van die diepe reflectie op de aard van het spreken. Hoe lang heb ik ongeveer nog? Nog 2 minuten? Oké. Dus wat ik gedaan heb, mensen, om even een aantal zaken in het gelid te zetten, want we hebben natuurlijk een reis gemaakt samen. Wat we dus gedaan hebben is gewoon ons filosofisch, ons wijsgerig bezonnen op die term waarheid. Daar begonnen we mee. Waarheid. Wat is waarheid? En we zagen in dat die waarheid uiteindelijk wordt begrepen als een verbond, zou je kunnen zeggen. Als een relatie tussen taal, denken en werkelijkheid. Nou, de klassieke retorica die ontspoort wat mij betreft. Ik heb de klassieke retorica in de verf gezet, ik heb ze in de verf gezet, maar uiteindelijk ontspoort de klassieke retorica. En waarom? Omdat de klassieke retorica meent te weten dat wij in het spreken de werkelijkheid laten verschijnen. Maar uitgaande van mijn wereld voor ons kennisleer, kan de klassieke retorica dat helemaal niet weten. Hoe kan de klassieke retorica weten dat het geheel van de verschijnselen en verschijningen, dat de wereld voor ons, wordt geproduceerd in het spreken? Dat kan zij niet weten. Want zij kan geen absoluut gezichtspunt innemen. Ziet u? Daarom ontspoort uiteindelijk die klassieke retorica. Evenzo faalt ook het project van Plato. Want Plato probeert ook in feite toegang te krijgen tot het absolute, tot de werkelijke werkelijkheid. Via die intellectuele contemplatie. Maar vanuit de wereld voor ons kennisleer moeten we ook concluderen dat Plato's project vruchteloos is. Want we kunnen als mensen nooit en te nimmer buiten onze eigen menselijke conditie stappen. Nu, als we dan naar die derde positie gaan, dus mijn wereld voor ons kennisleer, dan komen zaken in feite samen. Dan zijn we geworpen in de wereld voor ons, die inherent talig is. Dat hebben we uitgelegd. We zijn taaldieren. Dan kunnen we dus gaan reflecteren op taal. Kunnen we het intieme verband tussen denken, taal en zijn ontdekken. En komen we uiteindelijk, door erop te wijzen dat elk contrast in het denken gepaard moet gaan met een contrast in het zijn, komen we tot die ogenschijnlijk oninteressante conclusie, dat er geen universele eigenschappen zijn. Maar als we die conclusie oppakken, dan concluderen we dus dat het zijn, de werkelijkheid, ten diepste zich voltrekt in negaties. Voor de filosofen onder u, dan is het zijn dus ten diepste dialectisch. Het zijn ontvouwt zich altijd in negaties. En dat betekent dus dat geest en materie er beide zijn. Dat onsterfelijkheid en sterfelijkheid er beide zijn. Dat vergankelijkheid en onvergankelijkheid er beide zijn. Dat eeuwigheid en tijdelijkheid er beide zijn. En dat feit, en daarmee sluit ik af, die pluriformiteit, die rijkdom van het zijn, belichaamt haar laatste waarheid. Namelijk, het zijn is radicaal vrij en negerend. En dat kan alleen maar toegeschreven worden aan een subject, aan een geest, aan geist, aan geest. En dus is een geestelijk wezen een eeuwig, onveranderlijk, onveroorzaakt, noodzakelijk bestaand geestelijk wezen, noodzakelijkerwijs, vanuit deze reflectie, de grond en de oorsprong van het zijn. Nu, zo'n wezen hebben wij door de eeuwen heen in onze traditie altijd aangeduid met het woord God. En dus bestaat God. Ik dank u voor uw aandacht.
Heel hartelijk dank. Het voelde voor mij wat ironisch om te zeggen dat u nog maar 2 minuten had toen u het had over het zijn is radicaal vrij. Maar dat zal voor niet-filosofen misschien een leukere grap zijn. Nee, ik heb er heel erg van genoten. Ik hoop u ook. Een aantal prachtige citaten. Wat ik heel mooi vond was: taal is de adem waaruit wij leven. En de taal wijst ons de weg. Nou, de taal wijst ons nu in die hoek waar nieuwe koffie en thee klaar staat. En ik nodig u uit. Denk even na. Misschien heeft u een vraag over oratorica of over metafysica. Maar misschien heeft u ook een veel concretere vraag, een hele praktische vraag. Denk er even goed over na en barst zo los. Graag tot over zo'n 10 minuten. Wilt u allen weer gaan zitten? Beste mensen, we gaan zo weer beginnen. Dank u wel. Dan is er nou gelegenheid voor vragen. De microfoon staat daar opgesteld. Houdt u zich niet in. En stap gerust naar voren met uw vraag als u een mooie vraag bedacht heeft. Aan u het woord.
Het hoeft niet per se een mooie vraag te zijn hoor. Een vraag is voldoende. Schroomt u niet? Het mag overal over gaan. Niet per se over vanavond, maar wat u wilt.
Ja, ik had er al eentje bedacht. U gaat in uw systeem uit van het voor ons overtuigende, om eigenlijk die hele wereld voor ons een beetje te funderen.
Ja.
Mijn vraag is dan, op basis waarvan kun je dan in die kijk eigenlijk die intuïties begronden die dat alles eigenlijk aan de basis staat ontstaan. Want het lijkt mij als dat a priori is, dat je toch weer in een soort metafysica oude school vervalt. Dus en als het empirisch is, dan is het natuurlijk heel wisselvallig en dan kan ook de waarheid daarmee veranderen. Dus ik ben benieuwd hoe je dat in het systeem opvat.
Ja, dus jouw vraag is inderdaad, hoe pas je dan die intuïties in die wereld voor ons kennisleer? Hè? Kijk, de grote kritiek op metafysica in oude zin. Dus metafysica als de discipline die inzicht wil krijgen in het absolute, in de werkelijke werkelijkheid. Hè? Want dat wil de metafysica van oudsher. Hè? De metafysica wil de laatste waarheid over de wereld in zichzelf doorgronden. Hè? Hoe de wereld is, los van de mens. En metafysici hebben altijd door de eeuwen heen gebruik gemaakt van intuïties, van menselijke intuïties, om iets te zeggen over het absolute. Ja, en die aanpak die is onder kritiek komen te liggen. Hè? Want wat wordt dan gezegd? Hoe kunnen nou menselijke intuïties, hè, onze intuïties, iets zeggen over de werkelijke werkelijkheid? Wie zijn wij om te denken, hè? Wie zijn wij mensen om te denken dat onze intuïties ons toegang geven tot het absolute, tot de wereld in zichzelf? En die kritiek die is eigenlijk gewoon terecht. Hè? Die is gewoon terecht. Maar in mijn wereld voor ons kennisleer, waarbinnen ik dus wereld voor ons metafysica bedrijf, ligt het eigenlijk voor de hand dat je dus gebruik maakt van menselijke intuïties. Want het gaat precies over de wereld zoals ze voor ons is. We bedrijven geen metafysica om het absolute in het vizier te krijgen. Nee, we proberen slechts de wereld zoals wij die denken en ervaren ten diepste te doorgronden. En wat kunnen we anders? We zijn immers mensen, ik zei het al. We zijn geen goden, we zijn mensen. Dus laten we roeien. Laten we roeien met de riemen die we hebben. En laten we de structuur, de meest fundamentele structuur van de wereld voor ons, het zijn voor ons, doorgronden. En dan mogen we dus, ik zou bijna zeggen per definitie, mogen we dus gebruik maken van onze intuïties. Zolang die intuïties maar algemeen menselijk zijn. Het moeten wel diepe, universele intuïties zijn. En ze moeten ook diep geworteld zijn in de menselijke existentie. Dus het gaat om intuïties zoals, om een voorbeeld te geven, alles wat begint te bestaan heeft een oorzaak voor zijn of haar ontstaan. Als iets begint te bestaan, dan moet er een oorzaak zijn. Als iets ontstaat, als iets tot aanzijn komt, dan moet er een reden voor zijn. Nou, die uitspraak, die kan ik prima verdedigen binnen de wereld voor ons metafysica. Of uit niets kan niet iets ontstaan. iets ontstaat altijd vanuit iets. Een prima intuïtie die perfect gelegitimeerd is in de wereld voor ons metafysica. Of deze uitspraken ook waar zijn als uitspraken over de werkelijke werkelijkheid. Ik heb die reis naar het absolute niet ondernomen, ziet u? Maar binnen de wereld voor ons zijn dit perfecte, verdedigbare stellingen. En het geinige is nu, ik zou bijna zeggen, het geinige is nu, dat dit soort stellingen, iets ontstaat niet uit niets, als iets begint te bestaan is er een oorzaak. Dit soort stellingen kunnen wij dus gebruiken om Gods argumenten te ontwikkelen, argumenten voor het bestaan van God te ontwikkelen, binnen de wereld voor ons. Dat is het project. En niet alleen dit, niet alleen intuïties, ik gaf het al aan, ook taalanalyse mag. We kunnen gewoon naar de taal gaan kijken en zeggen, hé, de taal is een spiegel van de structuur van de wereld voor ons. De taal, om het heel filosofisch te zeggen, ik durf dat vanavond, ik doe dat gewoon. De taal is een existentiaal, voelt u dat woord? De taal is een existentiaal, een grondstructuur van de wereld voor ons. Dus taalfilosofie en metafysica kunnen een huwelijk aangaan. Nou, en die claim van mij dat er geen universele eigenschappen zijn, die komt gewoon binnen handbereik binnen de wereld voor ons. Dat is het project. En dan kan de scepticus niet meer langer zeuren, ja maar, want we zijn niet meer bezig om dat absolute in kaart te brengen. Die hubris, dat vind ik hubris hoor, dat wij als mensen het absolute in kaart brengen. Hubris, dat doen we niet meer. In zoverre, nou rond ik af hoor, in zoverre gaan wij eigenlijk met de scepticus mee. Ik ga zelfs zo ver dat precies door sceptisch te worden, precies door de scepticus gelijk te geven, precies door de scepticus te erkennen en precies door op te houden met die hang naar het absolute en dus binnen de wereld voor ons gewoon weer metafysica te gaan bedrijven, krijgen we eigenlijk de hele wereld zoals we die altijd geloofd hebben weer terug. Dus je moet uit durven varen. Durf gewoon uit te varen. Verlaat het eiland, hè? Verlaat het eiland, laat die kustlijn uit beeld verdwijnen, vaar uit, vaar door. Dat eiland verdwijnt uit zicht, durf het gewoon. Ga met die scepticus mee, doe geen enkele uitspraak meer over de werkelijke werkelijkheid. Ga volledig in het voor ons zitten, vaar uit. En wat gebeurt er dan? Als je blijft doorvaren, dan vind je een nieuw land. Je komt gewoon nieuw land tegen. Je komt aan, je kijkt om je heen. En dat nieuwe land wat je ontdekt, de wereld voor ons, blijkt eigenlijk gewoon gelijk te zijn aan dat klassieke land wat je ooit verliet. En tegelijkertijd is alles ook voorgoed anders, hè? Want elk oordeel dat we nu doen, sluiten we altijd af met voor ons. Dan krijg je je God voor ons. Dan krijg je je wereld voor ons. Dat is even de lijn, inderdaad, naar aanleiding van jouw vraag. Ja.
Ik weet niet of het de bedoeling is om dan nog een vervolgvraag te kunnen stellen. Want daar ga ik daarna komen zitten. Maar, ik denk dat ik mijn vraag scherp had moeten formuleren. Want waar ik naar op zoek ben is, in uw betoog, gaf u het voorbeeld van een syllogisme. En u gaf het syllogisme van de sterfelijke Socrates. En u, oh ja, en u gaf het syllogisme van de sterfelijke Socrates en u zei toen, is dit logisch geldig omdat het ons overtuigt, of overtuigt het ons omdat het logisch geldig is?
Yes.
Naar aanleiding daarvan vroeg ik bij mijzelf af,
ja.
Ja, als je dus uitgaat van intuïties om een wereld voor ons te construeren, waarbinnen we dus die hele metafysica terug kunnen krijgen,
ja.
Ben je dan niet in feite al aan het uitgaan van een soort algemene menselijke natuur, met algemeen menselijke intuïties,
ja. Ja.
Die dus als het ware a priori vaststaan, en eigenlijk al metafysica zijn, om de metafysica te funderen. Dat was mijn vraag.
Okay.
En dan ga ik nu zitten.
Okay. Kijk, in mijn wereld voor ons kennisleer houd ik, nou laat ik het anders zeggen. Kijk, mijn wereld voor ons kennisleer gaat eigenlijk tegen onder andere Kant in. Het lijkt Kant, maar het is geen Kant. Want ik red juist de metafysica, waar Kant de metafysica verbiedt. Vandaar mijn boek ook Contra Kant. Het is juist tegen Kant. Maar wat ik wel meeneem van Kant, want kijk, ik heb mijn kennisleer natuurlijk ontwikkeld Ik heb mijn kennisleer ontwikkeld, natuurlijk in dialoog met Kant. Hè? Tuurlijk. Kant was mijn gesprekspartner. Hè? En wat ik van Kant wel meeneem, is zijn universalisme. De gedachte dat er een menselijke natuur is. Dat neem ik mee. De gedachte dat er een sensus communis is. Een sensus communis. Een algemeen menselijke natuur waarop we kunnen aanhaken. Maar dat betekent wel dat ik dus erken dat die algemene menselijke natuur natuurlijk ons alleen maar toegang geeft tot hele diepe, onvervreemdbare universele intuïties. Dus ik kies ook precies uitspraken zoals de logica. Ik zeg, ja, de logica, ja, die is algemeen menselijk. Alle mensen zijn sterfelijk. Socrates is een mens, dus Socrates is sterfelijk. Daarvan zeg ik, dit soort logische redeneringen, die zijn gerechtvaardigd op het niveau van de mensheid. Maar je krijgt een smalle basis, dat erken ik ook. In mijn boek ontwikkel ik intuïties en dan krijg je een vrij smalle basis. Wiskunde zit erin, logica zit erin, bepaalde metafysische intuïties zitten erin. Maar het is een vrij smalle basis. Alleen het aardige is nu dat hoewel die basis heel smal is, hè, is het toch voldoende om er hele sterke godsargumenten op te baseren. Dat vind ik elegant. Je bent maximaal zuinig, hè? Je accepteert alleen maar zeer algemeen onvervreemdbare, diep gewortelde intuïties, zoals 1 plus 1 is 2, of iets kan niet bestaan en tegelijkertijd niet bestaan. Alleen dat soort intuïties accepteer je, en toch is dat voldoende om een godsargument op te baseren. En dat vind ik buitengewoon interessant. Ja. Goed. Mooie vragen, dank daarvoor.
Even een iets meer concrete vraag, of waar ik mee worstel, van hebben we de wereld van ons, waar we het over hebben, maar er lijken zoveel werelden van ons te zijn die zo van elkaar verschillen. En dat er zelfs waarheden zijn die mensen in gevaar kunnen brengen. Mm-hmm. Hoe kunnen wij nou tot één waarheid komen? Hoe kunnen wij mensen, kunnen we weer samen gaan? Mensen, we leven allemaal in onze eigen bubbel. Ja. Hoe kunnen we toch weer bij elkaar samenkomen? Hoe kunnen we weer in een tijd van post-truth, hoe kunnen we weer met elkaar in gesprek komen?
Ja. Nee, dus ik spreek over de wereld voor ons. Ik spreek niet over de wereld voor mij. En de wereld voor jou. En de wereld voor jou en voor jou. Nee. Ik ben geen postmodernist. Ik hou het voor ons vast. Er is een universeel voor ons. We zijn allemaal mensen. Zoals Mark Knopfler ooit zo mooi zei: one humanity, one justice. Er is een consensus gentium. Er is een consensus gentium. Een overeenstemming der volkeren. Er is een gemeenschappelijke basis. Waar ook ter wereld je komt, iedereen zal erkennen dat 1 plus 1 2 is. He? Dat iets niet kan bestaan en tegelijkertijd niet bestaan. Maar iedereen zal wereldwijd ook erkennen dat bepaalde zaken echt moreel verwerpelijk zijn. Er zijn ook universele morele intuïties. Lustmoord is verwerpelijk. Lustmoord is abject. Dat vindt elk weldenkend, normaal functionerend mens. Door alle tijden heen, door alle culturen heen. Ja, er zijn natuurlijk pathologische gevallen die dat niet vinden. Maar die mensen die dat niet vinden, noemen wij met reden pathologisch. Ziet u? Er zijn ook diepgewortelde universele morele intuïties. Er is een gentius, er is een consensus gentium. Er is een overeenstemming der volkeren. Daar probeer ik eigenlijk op aan te raken. Er is een voor ons. En dat voor ons kunnen we ontsluiten, kunnen we articuleren, dat kunnen we bespreken. Daar kunnen we elkaar in vinden. En als we dat niet langer willen, als we niet durven te erkennen dat er op het niveau van de mensheid, op het niveau van het voor ons, een gedeelde rationaliteit is, ja, dan dooft het licht, zou ik bijna willen zeggen. Dan stokt elk debat. Maar dat is onnodig. Het is onnodig om dat te vinden. Omdat ik, zoals ik aangaf, er wel degelijk bepaalde universele intuïties zijn. En die constitueren, die begronden de wereld voor ons. En ja, er wordt vaak gezegd, ja, maar men denkt in China heel anders. En men denkt in India heel anders. Dat klopt wel. Dat klopt wel. Natuurlijk wordt er heel anders elders gedacht. Er zijn veel verschillen. De meningen lopen uiteen. Maar dat betekent niet... Dat betekent niet dat al die verschillende opvattingen deels ook teruggaan op een gedeelde basis. Dat is denk ik belangrijk om vast te houden. Dus bepaalde morele intuïties zijn universeel, maar per continent, per tijdsbeeld, per land worden die intuïties anders ingevuld. Dus dan is de morele wet wel gelijk, maar de normering ervan... Dus dan is de morele wet wel gelijk overal, maar de normering ervan, de invulling ervan, die kan verschillen. Maar dat betekent dus niet dat er geen gemeenschappelijke basis is. En ik probeer eigenlijk die gemeenschappelijke basis te ontsluiten. Waarin logica en ethiek uiteindelijk dezelfde basis hebben. Namelijk die onvervreemdbare algemeen menselijke intuïties. Dus dat is een project, denk ik, een project dat we niet zouden moeten willen opgeven. Dankjewel.
Meneer Rutte, goedenavond. Dank u wel voor uw uitvoerig betoog. U hebt onomstotelijk aangegeven dat onze taal, van ons, het instrument is om de werkelijkheid te beschrijven. Ik vind het interessant. Ik vond ook uw onderdelen van uw betoog belangrijk. Ik wou dat even vanaf zien en een stap verder doen. Mm-hmm. En u te vragen of het ook zo is dat u bewust het vervolg bijvoorbeeld van een theoloog hebt vermeden. Mm. Ik kan me voorstellen dat dat een vierde concept zou kunnen zijn, waarmee u probeert... De werkelijkheid zou ik niet durven zeggen, maar wel een deel van de werkelijkheid van het mens zijn, van ons zijn, kunt aanduiden. En de betekenis die taal geeft, dat is het tweede stukje van mijn vraag, komt het ook niet een beetje door een theoloog? Geeft die ook niet een duiding van wat de diepgang kan betekenen van ons zijn?
Ik probeer de vraag te begrijpen hoor. Het gaat om de vraag naar de diepte van de taal en in hoeverre die taal en de diepte daarvan iets zegt over betekenis en over ons mens zijn.
Vanuit de theologie.
Vanuit theologie.
Ja.
Ja, oké. Okay.
Dat aspect hebt u helemaal niet genoemd.
Nee. Ik ben natuurlijk een filosoof.
Ja.
ik ben geen theoloog. Maar, kijk...
Maar filosoof ja. Neemt toch ook dit soort dingen mee uit de universaliteit?
Ik loop er niet voor weg.
Voor de kennisleer.
Ik loop er niet voor weg. Kijk, wat ik heb uiteengelegd, die reis die we gemaakt hebben... Die is ook theologisch, denk ik, te duiden vanuit het woord logos. Ik heb het woord logos 2 keer gebruikt, misschien 3 keer. Dus logos. Hè? Dus in de christelijke traditie is logos natuurlijk het woord, maar het is het levende woord. Christus, de Zoon van God, wordt aangeduid ook vaak met logos. Als we Johannes 1 lezen, Johannes 1, in den beginne was het woord... In den beginne was het woord. En het woord was bij God. En het woord was God. En alles is geworden door het woord. En niets is geworden daarzonder. Dat is eigenlijk een duiding van de geestelijke diepte van het woord, van logos. En de intieme band tussen logos, woord, geest en werkelijkheid. In dat ene woord logos... Ook bijbels gezien, zindert eigenlijk al de harmonie, de eenheid, de relatie tussen taal, denken en zijn. Dus dat woord logos is niet alleen maar een puurtalige duiding. Dat woord logos, dat is uiteindelijk geest, God zijn. Dus het woord logos zet ons al op een spoor, ook etymologisch. Hè? Ratio, reden. Het Latijnse ratio gaat terug naar het Griekse logos. Hè? Waarbij eigenlijk wordt voorgeleerd dat die ratio, die reden, natuurlijk uiteindelijk gegrond is in het spreken, in het woord. De taal wijst ons de weg. De taal heeft altijd al gezegd, aanschouw mij, ik ben de ingang. Ik ben de ingang tot het zijn. In die zin is de Bijbel lezen ook op twee niveaus belangrijk. Wat er staat en je beseffen dat de taal een semeion is, een teken is van waarheid, van geest en werkelijkheid. Nou, dat spel, dat complex, hè, dat productief maken, theologisch gezien zou ik kunnen zeggen, dat is eigenlijk een onderlaag, zou je kunnen zeggen. Een soort onderlaag in mijn betoog. Datgene wat ongezegd gebleven is in wat ik deed. Datgene wat zich alleen maar getoond heeft voor de goede verstaander. Ik heb gewoon naar dat woord logos geluisterd. En de weg van het woord logos gevolgd. En zo kom ik dan uit bij deze filosofische invulling.
Ja,
er zit een theologische laag onder, absoluut. Een christelijke theologische laag, ja. Ontegenzeggelijk.
Ja. Dank u wel.
Ja, dank u.
Ik was een beetje op zoek naar hoe openbaring dan in die wereld voor ons past, hè? Een beetje vanuit mijn invalshoek, inderdaad ook als theoloog. Aan de ene kant heb je Karl Barth die zegt, hè, het komt van buiten ons, senkrecht van oben. God, de andere die tegenover ons staat. Maar is het dan in die wereld voor ons dan een beetje meer in de zin van zoals Kuitert zegt, al het spreken over boven komt van beneden, omdat dat ingevat is in dat weer in die wereld voor ons. Of is er zoiets als openbaring van wat van buitenaf op ons komt? Of...
Ja,
het is voor mij ook een zoeken, maar ik ben benieuwd. Hoe je daarover
zeer denkt. Adequaat geformuleerd hoor. Ja. Zeer adequaat geformuleerd. Een hele terechte vraag. Kijk, een paar dingen. Als wij dus uitgaan van de wereld voor ons kennisleer, dan zal iemand die die leer aanhangt, een wereld voor ons er, zal nooit en te nimmer een uitspraak doen over de aard van de wereld voor ons. De wereld voor ons is het permanent magische. Datgene waarin we geworpen zijn, van waaruit we leven, het is een permanent wonder eigenlijk. We zullen nooit en te nimmer ook maar iets durven zeggen over de eigenstandige aard van de wereld voor ons. Want zodra we dat doen, zodra we gaan zeggen, ja, die wereld voor ons, dat is gewoon een product van het spreken. Dan stappen we buiten de wereld voor ons. Dan maken we de fout van Gorgias. Dan stappen we buiten de wereld voor ons. Maar dat kan niet. We kunnen niet buiten de wereld voor ons treden. De wereld voor ons is het onoverschrijdbare, het hermetische zou je kunnen zeggen. Het allesomvattende. De wereld voor ons is het subject. Het subjectum, het subject van al onze predicaties. We kunnen er nooit buiten treden. Dus elke uitspraak over het op zichzelf van de wereld voor ons, logent in feite die wereld voor ons kennisleer. Is de wereld voor ons een mentale constructie? Is de wereld voor ons gelijk, identiek aan het absolute? Misschien is de wereld voor ons het absolute. En hebben we dus permanent toegang? Of is de wereld voor ons een mentale constructie, zoals Kant leert? Want Kant meent het wel te weten. Maar een wereld voor ons er onthoudt zich van ieder oordeel. Dat betekent dat we in een permanent wonder verkeren, ziet u? En daar is dus ruimte voor mystiek, daar is ruimte voor mysterie, daar is ruimte voor het sacrale. Daar is ruimte voor het sublime, voor het numineuze. Die ruimte is er. Ik hou van negatieve theologie. Ik logen de negatieve theologie niet. Mijn claim is dat negatieve theologie, dus de theologie van de mystiek en het mysterie, God als het mysterium tremendum, Rudolf Otto, God als het mysterium tremendum, God als het onzegbare, het bovenredelijke, het numineuze, het sacrale, daar is volop ruimte voor, omdat je juist vanuit die wereld voor ons existeert, bestaat, leeft in een permanent wonder. Het is verwondering, dit. De wereld voor ons. Wat zijn geheim, zijn eigen natuur, nooit kan prijsgeven aan ons. Waarbinnen wij leven en sterven. Waarbinnen wij religieus zijn. Waarbinnen wij gelovig zijn. Waarbinnen wij God aanroepen. Waarbinnen wij bidden. Dit is onze menselijke conditie. Die we kunnen evokeren, die we uiteen kunnen leggen, die we kunnen beschrijven. Maar dit is onze menselijke conditie. En ik zou zeggen, aanvaard die conditie. Want we zijn mensen, we zijn geen goden. Aanvaard die conditie en wees daarbinnen christen. Geloof, tuurlijk. Maar probeer nooit de plek van het absolute te bezetten. Blijf dansen om het absolute. Dan ontstaat er juist ook ruimte, ruimte en vrijheid, ziet u? Dat is allemaal gegeven, denk ik, met die wereld voor ons kenleer. Die wereld voor ons is niet iets benauwend. Een soort hermetisch benauwend iets, nee. Het is een permanent, extatisch wonder. En dus vind ik uiteindelijk dat als het om theologie gaat, het is al genoemd, als het om theologie gaat, dat het wezenlijke, zou je kunnen zeggen, het wezenlijke is gelegen in de onderlinge wisselwerking, in de wederkerigheid tussen negatieve theologie en positieve theologie. Dus het wezen is gelegen in de wederkerigheid tussen negatieve theologie, God als het sacrale onzegbare, en de positieve theologie. Waarbij we vanuit de reden, vanuit het redenvermogen, ook iets over God durven uitzeggen. En daar zit het wezenlijke, in die dialectiek, in dat spel. Daarin gaan staan, dat als het ware uitstaan, daarin verblijven. Ja, dat is existentie, dat is geloof, dat is kracht, dat is werkelijkheid. Dus ik neem dat mee. Ik neem dat mee. Ja, ja, ja. Maar een belangrijke vraag en ja, een terechte vraag, absoluut. Ja. Als er nog een vraag, ik heb het al gezegd, het mag overal over gaan. Als u een vraag heeft wat niet op het betoog van vanavond betrekking heeft, maar op andere delen van mijn werk, dan mag dat ook. Dus ik zit daar heel inclusief in vanavond. Het mag overal over gaan. Ik ga over de antwoorden natuurlijk. Er mogen ook verhelderingsvragen zijn. Ja.
Deze vraag gaat nog even over vanavond. Je begon met die drie stellingen. Eerst was over Socrates, daarna Plato. En daarna zei je... sloeg het een beetje plat van, nou, het is eigenlijk meer een categorisering. Ik was even benieuwd of dat geïnspireerd was door Aristoteles.
Ah, ja, de naam valt.
Ja.
De naam valt. Ik heb Aristoteles bewust vermeden. Niet omdat ik hem niet hoog acht. Aristoteles is wat mij betreft een van de allerbeste filosofen ooit. Mogelijk de beste ooit. Alleen ik moest een keus maken. En ik had 45 minuten en ik dacht, nou, ik vind een driedeling retorisch adequaat. En eigenlijk, als je erover nadenkt, dan is het project van Aristoteles, dat is eigenlijk het Platoonse project. Kijk, wat Aristoteles doet, is het Platoonse project oppakken, hè? Dus vanuit het redenvermogen, vanuit de intellectuele contemplatie, het absolute in kaart brengen, de werkelijke werkelijkheid in kaart brengen, hè? Toegang willen hebben tot de ware werkelijkheid, tot het absolute, vanuit het denken, vanuit het intellectuele contempleren, dat Platoonse project, dat zet Aristoteles eigenlijk gewoon voort. Hij staat in dat waarheidsuniversalisme van Plato. Het enige wat Aristoteles doet, is dat hij dat ware zijn, hè, van Plato, dat hij dat ware zijn niet als het ware transcendent begrijpt, maar dat hij dat ware zijn begrijpt als immanent. Namelijk in de ons omringende wereld. Dus Aristoteles brengt het ware zijn van Plato, zou je kunnen zeggen, naar de aarde.
Vanuit de empirie eigenlijk. Ja.
Ja, en daarmee is Aristoteles ook een empiricus, maar tegelijkertijd ook een rationalist. Dus voor Aristoteles en voor Plato hebben wij gewoon vanuit ons verstand toegang tot de werkelijke werkelijkheid. Tot de wereld zoals die in zichzelf en voor zichzelf is. Hè? Wat voor een wereld voor ons aanhanger dus onmogelijk is. En dat Plato dan die werkelijke werkelijkheid transcendent acht. En dat Aristoteles die werkelijke werkelijkheid immanent acht. Dat is eigenlijk een nuanceverschil. Hè? Op dit niveau van discussie.
Ja. Verder heb ik in mijn aantekeningen staan. Je had je riep iets over rood is niet rood en rond is niet rond. Over dat je dus geen tegengestelde eigenschappen hebt. En dat het geen universele eigenschap is met name.
Die is het, hè? Ja, geen universele eigenschappen.
Ja, maar toen dacht ik bij mezelf... Ja, het is toch allemaal taal? Kan dat dan niet een universele eigenschap zijn?
Nee, maar dat is precies het punt. Kijk, alles is taal. Hè? Overigens Derrida, hè? Dat is eigenlijk een beetje een karikatuur van Derrida, maar vooruit. Derrida, de Franse postmodernist, die leert alles is taal. Maar er zijn geen universele eigenschappen. Dus niet alles is taal. Kijk, wie zegt alles is taal, die meent dus opnieuw toegang te hebben tot het absolute. Een wereld voor ons kennisleer aanhanger zegt niet dat alles taal is. Vanuit het oogpunt van het absolute, nee, binnen de wereld voor ons. Binnen de wereld voor ons. Binnen onze geworpenheid is taal een intrinsiek deel of element van de wereld voor ons. Dus binnen de wereld voor ons is de taal als het ware belangrijk. De taal wijst ons de weg. Binnen de wereld voor ons. Maar dat betekent niet, natuurlijk niet, dat een wereld voor ons aanhanger zal zeggen, vanuit het absolute beschouwd, dat alles taal is. Nee, dat zal natuurlijk niet de uitspraak zijn. Want dan spring je als het ware weer buiten de wereld voor ons. En dan ga je weer op de plaats van het absolute zitten. Maar die sprong kun je eigenlijk nooit maken. Dus de wereld voor ons aanhanger onthoudt zich van een oordeel. Hè? Dat is belangrijk. Ja, maar wel een goede vraag hoor. Want je kunt dan inderdaad vrij snel. Dat nuanceverschil is belangrijk. Ja, dat nuanceverschil is belangrijk. Dus binnen de wereld voor ons is de volgende uitspraak gerechtvaardigd. Er bestaan stenen. Oké? Neem de uitspraak er bestaan stenen. Nou, dat acht ik een veilige uitspraak binnen de wereld voor ons. Eens? Nou, stenen zijn geen taal. Dat acht ik ook een veilige uitspraak binnen de wereld voor ons. Dus de uitspraak dat niet alles taal is, hè? Omdat stenen geen taal zijn. Die uitspraak is dus beslissend gerechtvaardigd, hè? Is absoluut, dat is nog een beetje een gevaarlijk woord, is beslissend gerechtvaardigd binnen de wereld voor ons. Hè? En dat mag goed ook, want binnen de wereld voor ons kunnen wij bewijzen, om dat woord maar eens te gebruiken, binnen de wereld voor ons kunnen wij bewijzen dat er geen universele eigenschappen zijn. Dus dat niet alles taal is, niet alles steen is, niet alles stof is. Hè? En dan krijg je die pluriformiteit, die rijkdom, die rijk geschakeerdheid van de wereld voor ons. En als je om je heen kijkt, eigenlijk schreeuwt de wereld voor ons dit ons ook toe. Hè? Kijk om je heen. Zie ook de pluriformiteit van de wereld voor ons, zie je? Er zijn ook inderdaad geen universele eigenschappen. Dat is voortdurend wat we ook empirisch waarnemen. Niet alles is rood. Niet alles is rond, ziet u? Dus die stelling dat er geen universele eigenschappen zijn, die kun je al op het spoor komen door gewoon om je heen te kijken. De waarheid is altijd al heel dichtbij geweest. En het aardige is nu juist dat precies die uitspraak, er zijn geen universele eigenschappen, dat de sleutel is, hè, wat ik heb uitgelegd, naar dat klassieke wereldbeeld. Wat uiteindelijk een theïsme blijkt te zijn. Hè? Een wereld waarin God bestaat.
Dankjewel. Wat ik ook nog interessant vond, is het schort even te binnen.
Ja.
Ik ben benieuwd hoe jij erop reageert, maar soms heb je tegenstellingen. Ook iets uit niets maken, dat soort dingen. En toen dacht ik bij mezelf, ik heb ooit een keer iets gehoord en gelezen over iemand die vond dat het een tegenstelling was. En die ging daar op een hele bijzondere manier mee om.
Ja.
En die had een voorbeeld van een kat in een doos, Schrödinger's kat.
Oh ja.
Dus ik was heel even benieuwd naar, als ik dit benoem, hoe reageer jij erop?
Ja, tegenstellingen. Kijk, tegenstellingen. Mag ik even op het woord tegenstellingen ingaan? Dus kijk, als ik gelijk heb en als het echt waar is, binnen de wereld voor ons, dat er geen universele eigenschappen zijn, dan is de werkelijkheid ten diepste dualistisch. Eens? Dan bestaat de wereld ten diepste uit tegendelen. Dus licht, donker, warm, koud, zwart-wit, haat, liefde, oorlog, vrede. Dan is de wereld ten diepste een harmonie van tegendelen. En dat is eigenlijk een uitspraak die we in de hele traditie tegenkomen. Al bij Heraclitus, wie kent hem nog? Zelfs al bij Heraclitus lezen wij dat de werkelijkheid een harmonie van tegendelen is. Hè? En dat is natuurlijk, dat sluit perfect aan bij de uitspraak dat er geen universele eigenschappen zijn. Dus waar rood is, moet niet rood zijn. Waar warmte is, moet koude zijn. Waar licht is, moet donker zijn. Dan is de wereld ook een geheel van tegendelen.
Ja, Yin en Yang ook.
Ja, dus maar dit gaat verder. Nee, maar dat is nog te eenzijdig. Want dat is één contrast. Dan heb je één contrast. Maar als er geen universele eigenschappen zijn, dan heb je niet één contrast. Dan is de wereld zelf, het zijne, dan is de werkelijkheid zelf een geheel van contrasten. En dan krijg je dus die zeg maar, dat is het einde van wat ik al zei. Als de werkelijkheid, het zijn, werkelijk een geheel van contrasten is, als elk contrast in het denken correspondeert met een contrast in het zijn, en dus de wereld in feite bestaat uit tegendelen, uit opposities, dan krijg je inderdaad een wereldbeeld dat zo rijk is, zo pluriform is, dat je uiteindelijk dus komt bij die gedachte dat dat zijn radicaal vrij is en dus moet worden begrond in geest. En dan kom je bij dat godsargument. Maar dat is in de traditie eigenlijk al vaker gezegd, dus de conclusie is niet nieuw, alleen het argument is nieuw. Hegel, wie kent Hegel? De grote filosoof Hegel. Het is toch precies Hegel die toch zegt dat het zijn zich ontwikkelt door negaties. Dat is Hegel, de filosoof Hegel. Het zijn, de werkelijkheid, de wereld, ontwikkelt zich door voortdurende negaties. Alles wat is, leidt weer tot zijn tegendeel. En dat paar wordt opgeheven en wordt weer genegeerd, krijgt weer een tegendeel. Dus Hegel zal het gewoon met ons eens zijn. Ja, zal Hegel zeggen. Er zijn inderdaad geen universele eigenschappen. Want het zijn is vanuit zichzelf altijd negerend. Het niet, de negatie, de ontkenning, is ingeschreven in het zijn. Huh? En dus krijg je inderdaad de conclusie dat er geen universele eigenschappen zijn. Kijk, het punt is alleen wel dat je inziet wat voor ongelofelijke implicaties dat heeft. Hoe vaak kom je geen atheïst tegen die zegt, alles is fysisch? Hoe vaak kom je geen atheïst tegen die zegt, alles is stof, alles is materie, alles is fysisch, alles is natuur? En het antwoord moet zijn, nee, er zijn geen universele eigenschappen. Dus niet alles is materieel, niet alles is fysisch, niet alles is natuur. Dat is het einde, mensen. Laat het toch even, dat is het einde van bijna alle atheïstische wereldbeelden. Al die atheïstische wereldbeelden, die sneuvelen gewoon op grond van deze ene formule. Voor iedere eigenschap is er iets dat die eigenschap niet heeft. Dat is het einde, zou je kunnen zeggen, van bijna alle atheïstische wereldbeelden. Je krijgt je bovennatuur, je krijgt je geestelijke werkelijkheid, je krijgt je transcendentie. Het is in die zin een theorie van alles. Je zou zelfs kunnen zeggen, en rond ik af hoor. Je zou zelfs kunnen zeggen dat die uitspraak, er zijn geen universele eigenschappen, dat die uitspraak eigenlijk een theorie van alles is. Stephen Hawking, wie van u kent nog Stephen Hawking in die prachtige film The Theory of Everything uit 2014. Die scène waarin Stephen Hawking voor zijn promotiecommissie staat. Hè? En dan zegt Stephen Hawking, ik ben op zoek naar die ene formule die de hele wereld verklaart. En Stephen Hawking heeft zijn hele leven gezocht naar die ene formule die de hele wereld verklaart. En hij heeft die ene formule nooit gevonden. Maar hij kon die ene formule ook niet vinden. Want hij, Hawking, hij zocht die ene formule in de fysica. Maar daar is hij niet te vinden. Die ene formule, zou je kunnen zeggen, waarmee je de hele wereld kunt reconstrueren, een ware theorie van alles, die ene formule is geen natuurkundige formule, dat is geen fysische formule. Die ene formule is een metafysische formule. Hè? Een metafysische formule, namelijk, er zijn geen universele eigenschappen. En dat is denk ik van belang om in te zien. Dus het heeft profound implications. Het heeft inderdaad in die zin heel vergaande gevolgen. En als je erover na gaat denken, dan zie je ook dat die gevolgen opstapelen. Goed, ik zal daar nu geen voorbeelden van geven. Ik denk dat ik daar al een aantal voorbeelden van gegeven heb. Dus, ja.
Dankjewel.
Ja, graag gedaan.
Korte vraag, ik weet het niet. Ik ben geen theoloog. Ik ben ook geen... ik ben een gewoon mens. Mm-hmm. We hebben 4 avonden over de waarheid. Wat is waarheid? Mm-hmm. En ik constateer een enorme polarisatie.
Oké.
Hoe kunnen we dat keren?
Ja, ik heb natuurlijk de 3 eerdere avonden niet meegemaakt. Dus ik weet niet hoe mijn verhaal zich verhoudt tot het verhaal van mijn voorgangers. Ik heb alleen het verhaal van vanavond natuurlijk.
Maar u ziet natuurlijk ook in de tijd, hè, want de woorden die spreken mij aan.
Ja.
Het gaat over ons, verbindend.
Ja.
De taal is daar heel belangrijk in.
Ja.
En wat zien we om ons heen gebeuren? Een gigantische polarisatie als het over die waarheid gaat.
Klopt.
En dat willen we niet. En dan vraag ik aan u, wat kunnen wij doen om die polarisatie te stoppen en weer in zijn huisje te krijgen?
Ja, er is enorme polarisatie natuurlijk, omdat de meningen, de opvattingen, de opinies over elkaar heen rollen. Hè? Dat is een heel andere thematiek natuurlijk. Dus ja, tegenwoordig hebben we natuurlijk een verkokerde samenleving, waarin iedereen vanuit zijn eigen... koker, zeg maar, naar de wereld kijkt. Hè? Zijn eigen bubbel wordt dat dan genoemd. En die bubbels die zijn niet meer in staat om met elkaar in contact te treden. Dus de vraag is eigenlijk, hoe kun je opnieuw zorgen voor contact tussen die bubbels? Hoe kun je ervoor zorgen
wat voor taal?
Ja, dus dat is echt een hele lastige vraag. Dus de waarheid vereist ontvankelijkheid. Ik sprak in het begin, en dat heeft die retorische traditie wel begrepen. Die retorische traditie die begint vanuit de gedachte dat je ontvankelijk moet zijn. Hè? Je moet openstaan. Je moet een gevoel hebben voor wat er speelt, weet u nog? Je moet in staat zijn om je in te kunnen leven, je in te kunnen voegen. Je moet kunnen luisteren naar je omgeving. En dat zijn we verleerd. We zijn verleerd om ons open te stellen, ontvankelijk te zijn en werkelijk naar de ander te luisteren. We staan heel snel klaar met ons eigen gelijk, met onze eigen waarheid. En de klassieke oratoren hebben altijd gezegd, als je een goed orator wil zijn, als je een goed spreker wil zijn, dan moet je eerst leren luisteren. Leren luisteren is de basis voor het adequaat spreken. En die vaardigheid, werkelijk naar elkaar luisteren en ook bereid zijn om je opvattingen te herzien, ook een soort openheid hebben om, als een ander je dan overtuigt, hè, als een ander je dan overtuigt, om ook zo sportief te zijn, om dan daarin mee te gaan en niet te volharden, niet als het ware te volharden in je eigen gelijk, En dat zijn precies deugden, om dat woord maar eens te gebruiken, dat zijn deugden die wij zo langzamerhand aan het verliezen zijn. En het zou bijna een soort beschavingsoffensief vereisen om die deugden, openheid, ontvankelijkheid, luisteren, invoelen, inleven, om die deugden als het ware in ere te herstellen. Een weg daarnaartoe, misschien een beetje traditioneel, is het lezen van onder andere literatuur. Goede boeken lezen, literatuur. Maar ook wel, modern gezien, goede films bekijken. Films die ons iets te zeggen hebben. Kan bijdragen om iets terug te winnen van die gevoeligheid. Van die ontvankelijkheid. Maar ja, dat is een lange weg natuurlijk. En tegenwoordig zijn zoveel mensen zo gevangen in woede. Dat hebben we ook gezien, hè. Zoveel mensen zijn gevangen in ressentiment en in woede. Dat ze ook niet meer de taal hebben om werkelijk, zeg maar, contact te maken. Hoe treed je die mensen tegemoet? Ja, door toch naar een soort zielsniveau af te dalen. Te proberen om op zielsniveau toch weer die verbinding te zoeken. Misschien ook wel wat erkenning daarbij aan te reiken. De ander ook proberen te erkennen. En vanuit die erkenning proberen om die ander als het ware te ontwapenen, zou je kunnen zeggen. En toch te proberen om een band te vinden. Maar het zijn lastige wegen.
Daar zijn we het met elkaar over eens. Bedankt voor die woorden.
Oké, dank u wel. Ja.
Ik wil dit heel kort illustreren.
Het is wel bijna 10 uur, dus daarom.
Ja, heel kort illustreren. Afgelopen zomer, ik ben ook geen theoloog, ik ben gewoon mens. Afgelopen zomer stapte ik in Frankrijk op vakantie een kleine gemeente binnen. En daar, ja, spreek mijn Frans. En dus ik maakte mij bekend als Nederlander. En daar stapte spontaan een vrouw op mij af. En die zei, Français. En ik zei, Nederlandais. En zij stak haar hand op. Un Seigneur. Eén Heer. Un Seigneur. En ik voelde mij zo verbonden. Het kwam zo spontaan uit haar.
Nou, nogmaals een applaus voor Emmanuel Rutten. U zei het aan het begin van de avond al zo mooi. Taal kan onthullen en verhullen. Daarmee helpen we u graag een handje met een mooi souvenir uit Den Bosch. De Bosse Manes, een lokaal likeurtje. Dus als u straks weer thuis bent, denk eraan teken van dankbaarheid van ons met warme hand uit Brabant. Ja, dit was de derde avond in de themareeks Viermaal Waarheid. Eigenlijk zouden we er dus in januari ook al een hebben gehad, maar die is door de lockdown geannuleerd. Maar niet getreurd, die wordt ingehaald over precies een maand, op 17 maart. Advocaat-generaal Winfried Korver, van harte aanbevolen. Verder breng ik nog de collecte bij u onder de aandacht ter bestrijding van de onkosten van deze themareeks. We hebben heel traditioneel de collectemandjes. Mocht u niet meer over contanten beschikken, we hebben ook een QR-code vanavond, ook bij de uitgang te vinden. Dat is een andere QR-code dan waarmee u bent binnengekomen. Daar kunt u hem vinden. Dan rest mij u een hele fijne avond toe te wensen en hopelijk tot over een maand.